Hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met het feit dat de rouwdragende familie Slui vanavond in de kerk is om ook hier de rouw voor Gods aangezicht te brengen, zingen we uit de 103e psalm het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van 103.
Thank you.
Gemeente, wij lezen samen het woord van God uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 20 versen, Romeinen 3, vers 1 tot 20. En na de schriftlezing zingen we uit de 143ste psalm, het tweede vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is: opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen: laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Welke verdoemenis rechtvaardig is? Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen ook vanavond weer in uw huis zijn. En u wilt ook vanavond weer tot ons spreken. Er mag weer een gedeelte van de leer die naar de godzaligheid is, voor ons worden verklaard. En we mogen daarin uw woord horen. Gij wilt ons niet onkundig laten, Heren, ten aanzien van de dingen die wij moeten kennen. Willen wij waarlijk wijs worden tot zaligheid. Wij hebben onderwijs nodig en u geeft het. U geeft het in getrouwheid. U geeft het keer op keer. U geeft het vaker dan wij er belangstelling voor hebben. Want laten we dat eerlijk voor uw aangezicht belijden. U staat vaker gereed om ons te onderwijzen dan dat er aan onze kant behoefte aan onderwijs wordt gevoeld. Soms hebben we hele andere dingen aan ons hoofd. Dat zo denken we. Dingen die ook belangrijker zijn. Zo beelden we ons in. En daarom hebben wij vaak voor de dingen die gij te zeggen hebt geen belangstelling, geen tijd. Want we zijn met andere dingen bezet. Het kan ook wezen, Heren, dat u dingen ons te zeggen hebt die ons helemaal niet aanstaan. Waar we helemaal niet benieuwd naar zijn. Omdat die dwars tegen onze eigen begeerten ingaan. Omdat die van ons niet zoveel heel laten. Maar ons afbreken en ons ontmaskeren. En ons gevoel van eigenwaarde ontluisteren. En dat we daarom geneigd zijn ons van uw woord af te keren. Maar Heren, u weet het immers beter dan wij. En we danken u ervoor dat u altijd gereed staat om weer opnieuw te onderwijzen. Ook al blijft het klaslokaal soms leeg. Ook al zit er niemand in de bank. Dan staat u toch nog wel voor de klas om dat onderwijs te geven. Heren, geef ons gewilligheid om te luisteren. Geef dat we onze plaats mogen innemen. Niet alleen maar in de kerkbank, maar ook in de schoolbank. Om onderwezen te worden door uw woord en geest. Of anders gezegd, mogen wij in de kerkbank zitten. Niet alleen maar lichamelijk, maar ook met ons hart erbij. Helemaal erbij betrokken. Met al de aandacht die we nodig hebben om uw woorden op te vangen en ze ook te verwerken en ze ook te beamen en ze te geloven. En voor zover ze opdrachten inhouden, ze ook in gehoorzaamheid te doen. Heren, dat zal niet gaan zonder de werking van uw Heilige Geest. En daar willen we u dan ook in onze gebeden hartelijk om vragen. Schenkt u ons de hulp en de leiding en de verlichting en de bekwaammaking van de Heilige Geest. En dat is nodig als we hebben te spreken. Dat is ook nodig als we hebben te luisteren. Kom gij dan in de verkondiging van uw woord mee, Heren. En geef gij er dan zelf getuigenis aan en maak dat er ook plaats voor is en dat wij, wat de boodschap ook bedoelt, duidelijk te maken, dat we dat ook leren geloven, leren toestemmen leren beleiden. En beleiden is toch u naspreken. Hetzelfde zeggen als wat u gezegd hebt. Heren, wees u zo in ons midden. We denken in het bijzonder ook aan de familie Slui. In de afgelopen week hadden ze een moeilijk werk te doen. Omdat u een geliefde moeder had weggenomen door de dood, hadden zij de plicht om het lichaam van haar die hen zo lief was te gaan begraven. En ze hebben het gedaan en u hebt het alles nog wel gemaakt. U hebt gegeven dat bij die gelegenheid ook uw woord mocht worden verkondigd en de dingen mochten in goede orde verlopen. En nu zijn ze hier, althans een deel van die familie, om in de gemeente ook uit te spreken dat er rouw is in hun harten en dat voor uw aangezicht ook te beleiden. En daarom willen wij voor en met hen uw aangezicht zoeken in gebed. En u vragen, heren, dat u met hen mee wilt gaan en dat u uw genade in hun leven wilt verheerlijken. Er zijn heel wat dingen waaraan ze mogen terugdenken. Er zijn heel wat dingen waarom ze ook na haar sterven hun moeder nog mogen waarderen. Heren, maar ze hebben allemaal in haar leven via haar van u ook aansporingen gekregen om u de Heren te zoeken. En u de Heren in uw wegen te gaan. Geef dat ook wat zij in dat opzicht heeft nagelaten nog vrucht mag dragen in het leven van haar nageslacht. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heren, en laat uw troost hen niet ontbreken. En laat uw kracht door hen mogen worden ervaren. En als we dan voor hen als rouwdragenden bidden, dan zijn er nog anderen ook, heren, die wat langer geleden door de dood een verlies hebben geleden. En die daar keer op keer weer mee worden geconfronteerd. Gaat het eigenlijk ooit wel over, als we van zo dichtbij de dood hebben meegemaakt? Raken we er ooit wel helemaal overheen, over dat verlies dat we leden? Het kan soms, en daar zijn er in het midden der gemeente die daar inderdaad weet van hebben, ook jaren later nog pijn doen. Wilt u uw vertroosting schenken en uw genade rijkelijk openbaren? Heren, mogen we onze noden zo ook voor u neerleggen. Onze aardse noden, onze lichamelijke behoeften, de zorgen die we voor dit dagelijkse leven met ons meedragen. Er zijn er die betrekkelijk zorgeloos door het leven kunnen gaan, maar dat zal toch ook in hun leven wel niet altijd duren. Er komen toch ook andere tijden, kwade dagen zoals de Heer, u er van in uw woord spreekt, Heren. Maar laten we niet wachten met het zoeken van u de Heren totdat die kwade dagen er zijn. Mogen we juist ook in de goede dagen en jaren van ons leven beseffen dat er alle reden is om u de Heren aan te lopen als een waterstroom. Om onze Schepper te gedenken. Ja, dat ook in onze jonge jaren al te gaan doen. Om zo niet alleen maar te beseffen dat gij onze Schepper en onderhouder zijt, maar om zo ons leven ook aan u en aan uw dienst te mogen verbinden, om onze krachten in uw dienst te besteden, om in uw gemeenschap te leren leven, om te vlieden en te mijden de kwade paden die van u afvoeren. Heren, laat ons zien de noodzaak van waarachtige bekering en verzoening met u. Laat ons ook zien de ruimte die u daarvoor zelf gegeven hebt in de Heere Jezus Christus. En mogen wij bij hem schuilen met alle noden van lichaam en ziel. Heren, wil genadig verzoening doen over al onze zonden en ons kwijtschelden wat wij tegen u, de Heere, hebben misdaan. En als we dan zo voor onszelf gebeden hebben, Heere, dan past het ons ook om te bidden voor alle die uw naam belijden, waar ze dat ook mogen doen op deze aarde. Heere, u hebt overal uw volk en u doet waar en maakt waar dat ze uit alle landen en uit alle volken zullen komen. Maar er zijn er altijd weer in deze wereld die onder zeer moeilijke omstandigheden alleen uw naam kunnen belijden en u de Heere kunnen dienen. Die te maken hebben met tastbare vijandschap en tegenstand, voor wie het leven moeilijk is, die vervolgd worden, die verdrukt worden. Heere, ontfermt u zich bijzonder ook over dat deel van uw kerk en wilt u daar getrouwmakende genade schenken om te blijven in het spoor van uw woord en getuigenis en om toch ook een goed gerucht van u de Heere te verspreiden. Heere, en als er misschien helemaal geen vervolging is, dan heeft de duivel nog wel andere mogelijkheden om aan u de Heere afbreuk te doen en aan uw zaak afbreuk te doen en om uw volk van u af te trekken en op een ander spoor te zetten. De boze heeft ook listen bedacht en heeft ketterijen verzonnen en is actief in het verspreiden van de dwaalleer. O Heere, geef ons de genade om daar attent op te zijn en ons te laten waarschuwen, maar laten we ook geworteld en gegrond mogen zijn in het woord van U, Heere, om ook te kunnen onderscheiden, de geesten te kunnen beproeven en niet meegevoerd te worden met allerlei wind van leer. Heere, de duivel weet wel hoe hij ons pakken moet en hoe hij ons weg moet trekken, maar geef hem geen gelegenheid en laten wij hem ook geen gelegenheid geven. Geef dat we getrouw mogen zijn in het onderzoeken van uw woord, in het bestuderen van de zuivere waarheid. En geef ons een hart om daar ook helemaal bij te vallen en ons daar helemaal aan te conformeren. Heere, nogmaals bidden wij u, verrijk ons dan met de Heilige Geest en zijn genadewerk. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 14, de versen 1, 2 en 3. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, er is geen God. En de grote God die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemels troon zijn ogen naar beneden. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. 1, 2 en 3 van Psalm 14. Inmiddels krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Gemeente, in onze overdenking van Gods woord, zoals dat woord spreekt over de leer der genade, hebben we met elkaar stilgestaan bij Gods genadige verkiezing. We hebben aandacht gegeven aan de leer die wij noemen de leer der verzoening door het offer van de Heer Jezus Christus. God heeft dus van eeuwigheid besloten zondaren zalig te maken. Hij heeft voorzieningen getroffen dat dat ook gerealiseerd kan worden door zijn zoon te geven. En zijn zoon heeft zichzelf, God, onstraffelijk opgeofferd om zo de prijs te betalen en de verzoening tot stand te brengen. Maar dan is de volgende vraag: hoe krijgt een mens daar nu deel aan? Hoe wordt iemand die door God van eeuwigheid gekend en bemind is, en voor wie Christus zijn leven gegeven en de prijs betaald heeft, hoe wordt zo iemand nu het eigendom van Christus en hoe wordt hij nu in het bezit gesteld van de heilsgoederen die de Heer Jezus voor hem heeft verworven en die God de Vader voor hem heeft bestemd? Hoe krijgt hij daar deel aan? Kan hij daar zelf voor zorgen? Moet hij daar zelf voor zorgen? Of is hij ook voor die toe-eigening van het heil, want zo noemen we dat dan, aangewezen op de Heere? Moet dat ook een werk van God zijn? Dat is een heel belangrijke vraag. En bij het antwoord geven op die vraag gaan de wegen van christenen uiteen. En ten diepste zit dat vast op een andere vraag. Waarom gaan de wegen hier uiteen? Waarom zegt de een: ja, daar moet die mens zelf wat aan doen. Hij moet geloven, hij moet zich bekeren, hij moet zijn hart openen, hij moet de Heere aannemen. En waarom zegt de ander: dat kan hij allemaal niet, dat is totaal onmogelijk? Daar zit een andere vraag achter. Wat is er nou eigenlijk in de val gebeurd? En wat zijn nou de consequenties van het feit dat de mens een gevallen schepsel is? Is hij toen geheel ongeschikt geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Of is er toch nog iets in de mens overgebleven dat aan de gevolgen van de zonde ontsnapt is en wat hij dan nu nog zou kunnen gebruiken om zichzelf in het bezit van de zaligheid te stellen? De vraag dus: hoe ver strekt zich de verdorvenheid van de mens uit? En dat is dan tegelijkertijd ook het derde onderdeel van de leer der genade. Na verkiezing en verzoening zullen we het moeten hebben over onze verdorvenheid. En daar dan vanavond de eerste keer over. U zegt: dat is geen aantrekkelijk onderwerp. En ik kan het u alleen maar toestemmen. Dat is ook geen aantrekkelijk onderwerp. Dat is geen thema waar wij vanavond eer mee inleggen. Dat is een boodschap die er hard in snijdt. En die ook bedoelt er hard en diep in te snijden. We moeten als zondaren ontmaskerd worden, gemeente. We moeten weten wat het betekent om verdorven te zijn. Daar hebben ook onze vaderen van Dort, en u weet dat wij in deze preken nogal eens verwijzen naar de opvattingen of naar de leerregels van Dort in de Dordtse leerregels, in de canones, de vijf artikelen tegen de remonstranten. daar hebben onze vaderen ook erg in gehad. En ze hebben dat ook onomwonden beleden. En we vinden dat, en daar zijn we intussen dan aan toegekomen, in hoofdstuk 3 en 4. Het zal u wel eens opgevallen zijn dat onze catechismus de 5 artikelen tegen de remonstranten niet alle 5 in een afzonderlijk hoofdstuk behandelen. 1 en 2 wel, nou daar hebben we het over gehad. Maar dan worden 3 en 4 samengevat in 1 van 1 hoofdstuk. Al is dan wel duidelijk dat het eerste deel van 3 en 4 eigenlijk over de verdorvenheid gaat, de paragrafen 1 tot en met 3. En vervolgens de paragrafen 4 tot en met, hoe ver gaat het zelfs, 17, over de het vierde element van de leer der genade, hoe we nu vernieuwd worden. Ik lees u vanavond de eerste paragraaf van hoofdstuk 3-4. Daarna lees ik u ook een gedeelte uit Gods woord. De mens is van den beginnen naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en zijn hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van oordeel in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. En als u dan vraagt, waarom staat dat hier? Waar hebben onze vaderen dat vandaan? Dan zeg ik, zoals we al zo vaak gezegd hebben, dat hebben ze rechtstreeks uit Gods woord. En waar bijvoorbeeld vinden we dat in Gods woord? Ik zou ook nu weer heel wat woorden kunnen lezen, heel wat teksten kunnen citeren. Ik houd het bij 1 schriftplaats in het 2e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs, de eerste 3 versen. Efeze 2, vers 1 tot en met 3. En u, en dan volgen er een aantal woorden die in het Grieks niet staan in de oorspronkelijke Bijbeltekst, maar die er voor de duidelijkheid bij genoemd worden. Ze staan dan ook terecht cursief gedrukt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Nou, alleen al in dit woord uit Efeze, trouwens ook al in dat stukje uit de Dordtse leerregels wat ik citeerde, blijkt dus dat het Bijbelse antwoord op de vraag hoe ver strekt zich de verdorvenheid van de mens uit, moet zijn, het is een algehele verdorvenheid. Daar is niet iedereen het mee eens. Daarom gaan op dit punt ook de wegen uit elkaar. En dat is heel duidelijk zichtbaar geworden, bijvoorbeeld in de dagen van de kerkhervorming. Het is zo'n beetje de gedachte dat als het gaat over de kerkhervorming en wat daar nou eigenlijk de centrale zaak was, waar ging het nou om in de kerkhervorming, dan krijgen we van vele kanten eigenlijk het antwoord. Toen ging het om de vraag hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt. Moet hij daar zelf wat aan doen of is het alleen het geloof dat hem rechtvaardigt? Dan is het Gods genade waardoor hij gerechtvaardigd wordt dankzij het offer van de Heer Jezus. En ik zal zeker niet ontkennen dat de leer van de rechtvaardigheid door het geloof een heel centraal leerstuk is geweest voor de hervormers. En dat dat een belangrijk punt is geweest in het conflict met Rome en eigenlijk nog altijd is. Maar toch geloof ik dat dat niet de hoofdzaak is. Waar zat nou eigenlijk het probleem? Ik weet niet of u het boek van Luther kent, De Knechtelijke Wil. De Servo Arbitrio, zoals hij het dan in het Latijn noemde. Er was een reactie op een geschrift van Erasmus. En Erasmus had een hele hoop op de Romeinse kerk aan te merken. En in een zekere zin zou je Erasmus ook nog wel een beetje een reformator kunnen noemen. In ieder geval iemand die op hervorming in de Romeinse kerk aandrong. Hervorming van het leven in ieder geval. Ook van het leven van de geestelijke, waar soms schandalige dingen over verteld kunnen worden. Maar deze Erasmus heeft toch nooit in zijn hart afscheid genomen van de Romeinse opvattingen. En toen schreef hij een brief, schreef hij een boek dat hij noemde De Libero Arbitrio, over de vrije wil. En daarin volgde hij heel duidelijk de opvattingen van de kerk van Rome. Hij volgde de leer van het semi-pelagianisme. U zegt, wat moeten we dat allemaal weten? Nou, het zou niet gek wezen als we die dingen ook wisten, gemeente. Dat we een klein beetje weten van hoe de ontwikkeling van de geloofsleer is geweest en hoe op belangrijke punten in de kerkgeschiedenis de Heere ervoor gezorgd heeft dat de zuivere waarheid weer gepredikt en verkondigd mocht worden. En het zou ook niet vreemd wezen en niet overbodig zijn voor ons als we ook wat wisten van de afwijkingen van de zuivere leer. Want zoals het toen was, vroeger, zo kon het vandaag nog wel eens een keer zijn. En als we kennis van het verleden hebben, dan kunnen we de tijd waarin wij leven soms ook wat beter onderscheiden en de geesten beter beproeven. Laat ik u ter verheldering toch een paar dingen mogen zeggen uit de kerkgeschiedenis. Er was, om te beginnen, het pelagianisme. Dat is genoemd naar een Britse monnik, Pelagius, die in het jaar 400 ongeveer leefde. En die hield er deze mening op na. Als een kind geboren wordt, dan is dat kind net als Adam. Toen Adam op de wereld kwam, toen was hij onschuldig. Toen kon hij zo blijven en toen kon hij ook zondaar worden. Nou, als een kind geboren wordt, komt hij eigenlijk in dezelfde positie. Hij kan zo blijven en hij kan ook gaan zondigen. Hij zal wel gaan zondigen, want hij ziet andere mensen zondigen. En dat voorbeeld, dat volgt hij. En zo gaat het met mensen dan mis. Maar het hoeft niet mis te gaan. Mensen zijn, als ze op de wereld komen, onschuldig. Een onbeschreven blad papier. Daar kan van alles op komen te staan. Daar heeft Augustinus duidelijk zijn stem tegen verheven. Augustinus, de kerkvader, heeft uit de schriften aangetoond dat dit een onbijbels standpunt is. Hij heeft dat met teksten bewezen. Hij heeft dat met de doorgaande getuigenis van de Heilige Schrift aangetoond. Dit is in het licht van Gods woord absoluut onhoudbaar. Dit is een verderfelijke leer. Er is naast het pelagianisme ook nog het semi-pelagianisme geweest. En u merkt dan dat woord wel, dat is toch wat anders. Dat is niet helemaal zoals Pelagius het bedoelde. Dat is een beetje gematigd. Dat is zo half. Iemand die deze leer aanhangt, die zei wel, Zeker een mens is zondaar als die op de wereld komt. Dat is ontegenzeggelijk. Hij erft van zijn voorouders, uiteindelijk van Adam, toch een onzalige erfenis. En hij komt als een zondig mens op de wereld. Maar wat betekent dat om als een zondig mens op de wereld te komen? Wel, zegt het Pelagianisme, dat betekent dat die mens nogal ernstig ziek is. Ziek. Maar hij heeft, te midden van de chaos die de zonde in zijn leven aangericht heeft, toch nog wel een aantal dingen overgehouden die hij alsnog kan gebruiken. Zeker, zijn verstand is niet meer wat het zou moeten zijn en wat het geweest is. En er zijn allerlei storingen opgetreden in zijn gevoelsleven en in allerlei andere uitingen van zijn mensheid. Maar er is in ieder geval één aspect van zijn mensheid vrijwel ongeschonden uit die val en uit die ruïne tevoorschijn gekomen. En dat is zijn wil. En daar kan hij gebruik van maken. En hij wordt ertoe opgeroepen om daar gebruik van te maken. En samen met de hulpmiddelen die God geeft, kan die mens met zijn toch vrijgebleven wil zelf de keus maken om de Heere te dienen en in de wegen van de Heere te gaan. Dat is het semi-pelagianisme. Dus niet zo erg als dat van Pelagius, maar toch ook Bijbels. En dat was nou de opvatting die je in Rome tegenkwam. En dat was ook de opvatting die Erasmus verdedigde in dat boek waar ik het over had. En toen heeft Luther zijn boek geschreven. En zijn antwoord daarop geschreven. En in dat boek komen die opmerkingen voor, die regels die wel eens vaker geciteerd zijn. Hij bedankt Erasmus voor het feit dat hij de dingen bij de ware naam genoemd heeft. Hij geeft hem het compliment. Erasmus, de meesten bazelen maar wat. En als ze me aanvallen, dan vallen ze me aan op allerlei onderdelen die helemaal de belangrijkste niet zijn. Maar u en u alleen hebt begrepen waar de scharnier zit. Want dat is het punt. Geloven we dat er nog wat goeds in de mens overgebleven is en dat hij dus met de genade Gods samenwerkend voor zijn eigen zaligheid kan zorgen en dat dat zo gebeuren moet? Of geloven we en stemmen we het woord van God toe als de Heere zegt dat de mens radicaal en totaal ongeschikt is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dat is het punt. Dat is de scharnier waar alles om draait. En dan maakt Luther duidelijk in de lijn van Augustinus dat de mens door de zonde zo diep gevallen en zo totaal verdorven geworden is dat hij voor nog geen 100%... zijn eigen zaligheid ooit zou kunnen bewerken. Hij is niet ziek. Hij is zelfs niet dodelijk ziek. Hij is erger dan dat. Hij is geestelijk dood. Geestelijk dood. En dat vind je nou, en daar heeft Luther het ook gevonden en op andere plaatsen net zo goed. Maar dat vind je nou ook heel nadrukkelijk in die woorden van Paulus aan de Efeziërs. In die versen herinnert hij de lezers van zijn brief aan hun verleden. Dat gebeurt trouwens ook meer in de Bijbel. Dat deed de profeet Jesaja ook al, om daar even op te wijzen. In het 51ste hoofdstuk van zijn profetenboek horen we de profeet Jesaja namens de Heere tot het volk Israël zeggen: hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouw de rotssteen waaruit ge gehouwen zijt. en de holligheid van de bornput waaruit ge gegraven zijt. Vergeet nooit waar je vandaan komt. Vergeet nooit waar God je gevonden heeft. En hoe je eruit zag toen God met je begon. Vergeet dat nooit. Zoals de Heere tegen Israël via Mozes zegt. Vergeet nooit dat je slaven geweest bent in Egypte. Want als je dat vergeet, besef je ook het wonder niet meer dat je nu geen slaven in Egypte meer bent. En als je om met die woorden van Jesaja te spreken vergeet waar je vandaan komt, de put waaruit je uitgehouwen bent en de rots waaruit je gegraven bent, als je je afkomst vergeet, als je vergeet waar God je gevonden heeft, in welke ellendige staat en toestand je toen was, als je dat vergeet, dan is het wonder van zalig worden er helemaal uit. Dan besef je daar helemaal niks meer van. En daarom, de apostel Paulus doet het in navolging van wat Mozes al deed en wat Jesaja al deed. Hij herinnert de lezers van zijn brief eraan wie ze geweest zijn. En hij heeft daar een bepaalde reden voor en die zullen we zo meteen ook wel zien. Nou, hoe was het dan? Hoe zagen ze er toen uit in hun natuurstaat? En dan gebruikt Paulus niet woorden die de Heeren op andere plaatsen soms wel gebruikt. Als hij het leven van een zondaar tekent, dan typeert hij ze als dwalende schapen. Dan typeert hij ze als slaven van de zonde. Dan typeert hij ze als mensen die in opstand leven en die zich aan de wet van God niet onderwerpen. Dus rebellen. Maar wat Paulus hier zegt, dat gaat al die andere beelden en illustraties te boven. Want hij gebruikt het woord waar eigenlijk alles mee gezegd is, daar gij dood waart. Dood in de misdaden en de zonde. Ja, maar dat was bij die Efeziërs zo. En dat waren allemaal heidenen van afkomst. En ik kan begrijpen dat als de apostel Paulus nog eens even aan hun verleden terugdenkt, dat hij dan tot deze uitspraak komt. Want dat was wel een verschrikkelijk leven wat die heidenen leefden. Daar hebben we in de Bijbel ook wel een aantal voorbeelden van. En uit de ongewijde literatuur kun je ook wel uit die tijd dingen te lezen krijgen die laten zien in wat voor een verschrikkelijke poel van goddeloosheid die heidenen zich soms bevonden en wat ze er allemaal in beleefden en uitleefden. Ja, dat Paulus van die mensen met zo'n verleden zegt dat ze toen dood waren in de misdaden en in de zonde, dat kan ik begrijpen, maar dat geldt toch niet van iedereen. Er zijn toch mensen die wat dat betreft een heel ander leven geleefd hebben. Neem nou een man als Paulus zelf. Paulus die van zichzelf kon zeggen, en dat heeft hij ook geschreven in Filippenzen 3, dat hij naar de wet onberispelijk leefde. Dat was een man om een voorbeeld aan te nemen. En misschien zijn er al heel wat van de Joden geweest die als ze Paulus' levensgang zagen tegen elkaar zeiden, dat is nou een voorbeeldig mens, een mens om na te volgen. Misschien hebben moeders wel eens tegen hun kinderen gezegd, moet je eens goed op die Paulus letten, want dat is zo'n vroom mens, je moet maar eens kijken of je daar niet een voorbeeld aan kan nemen. En zo zijn er toch nog wel meer geweest. Je kunt dat toch niet van fatsoenlijke christelijke kerkmensen zeggen dat ze dood waren in de misdaden en in de zonde. Ja, en toch als we verder lezen, gemeente, en dan moet u eens op de persoonlijke voornaamwoorden letten in die woorden die ik zo pas citeerde uit Efeze 2. Dan zegt Paulus wel in het begin in vers 1, en u, Efeziërs, heeft hij medelevend gemaakt dat gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar dan zegt hij in vers 3, onder de welke ook wij allen verkeerd hebben. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus geen uitzonderingen. Ja maar, nee niks, geen ja maar. Geen uitzonderingen. Paulus sluit zichzelf erbij in. Ondanks zijn getuigenis dat hij naar de wet gerekend onberispelijk geleefd heeft. En toch heeft hij het geleerd. Toch heeft hij ervoor moeten buigen. Toch is het hem tot schuld geworden. Wij allen. Van nature, kinderen des toorns. En natuurlijk heeft de apostel het over de geestelijke dood. Maar als hij het over de geestelijke dood heeft, en je gaat de vraag stellen, wat houdt dat nou in? Wat betekent dat? Dan kun je aan de natuurlijke dood wel een aantal dingen ontlenen om te laten zien wat de geestelijke dood is. Wat is er met iemand die gestorven is. Iemand die na zijn ziekbed uiteindelijk een keer het moment bereikt heeft dat hij de geest heeft gegeven. Wat is nou het verschil tussen voor en na dat sterven? Voor die tijd had hij nog contact. Hoorde hij nog dingen. Zelfs als iemand in coma is, en dat is bewezen, kun je toch nog dingen horen. Al kun je ze niet meer duiden, al kun je ze niet meer verklaren, al kunnen ze niet meer tot je doordringen, maar er is nog iets van horen. En zeker als je niet in coma raakt, dan kun je nog horen als er iemand wat tegen je zegt. Dan kun je nog zien of je ogen moeten blind geworden zijn. Maar dan heb je ook via je ogen normaal gesproken nog enig contact. En als er in het huis waar de stervende ligt eten klaargemaakt wordt, dan kan zo'n stervende ook de lucht van het eten nog ruiken. Hij ontvangt nog bepaalde prikkels uit de wereld om hem heen. Maar als hij sterft, is het afgelopen. Hij hoort niks meer. Hij ziet niks meer. Hij ruikt niks meer. Hij is afgesloten van de wereld om hem heen. En het tweede wat gezegd moet worden van iemand die gestorven is, dat is hij is buiten hoop. Er is geen hoop op herstel meer. Is iemand ziek, ernstig ziek, dan kun je altijd nog hopen. Zolang er, zo zeggen we toch, zolang er leven is, is er hoop. De Heere kan de middelen die gebruikt worden nog zegenen. De Heere kan nog uitkomst geven. De Heere kan, en soms vertrouwen we erop en hopen we erop. De Heere kan zelfs nog een wonder doen. Maar als de dood er is, is de hoop ook gestorven. Een zieke kan nog genezen worden, een gevangene kan nog bevrijd worden. Maar als iemand dood is, is het voorbij. Nou past u deze dingen nou toe en dan hebt u een beeld van de werkelijkheid. En dat is maar niet de werkelijkheid in theorie, dat is maar niet de werkelijkheid van de Efeziërs vroeger voor hun bekering, dat is maar niet de werkelijkheid van mensen, dat is de werkelijkheid van u en van mij. Hoe staan we ervoor? Wat zegt de Heere van ons? Wij zijn geestelijk dood. Dat wil zeggen afgesneden van de wereld van geestelijke dingen. In de Hof van Eden in het paradijs had de mens contact met God. In die situatie in de staat der rechtheid had de mens gemeenschap met God. Kende hij God, beminde hij de Heere, gehoorzaamde hij de Heere, was hij gelijkvormig aan de Heere. God was een werkelijkheid voor hem, een werkelijkheid die hij kende en met wie hij, zoals ik zei, omging en waar zijn hart naar uitging. Maar toen werd hij zondaar. Was hij toen nog gehoorzaam aan God? Nee. Was hij toen nog gelijkvormig aan God? Nee. Had hij toen nog rechte kennis van God? Nee. De kennis van God ontbrak. En wat deed die mens? Zijn verstand was verduisterd. De liefde tot de Heere ontbrak. Hij had geen vermaak in de Heere en in de dienst van de Heere meer. Hij zocht de Heere niet meer. Toen God kwam, vluchtte hij weg. Hij dacht dat hij zich voor God verbergen kon. Vroeger wist hij dat dat helemaal niet kon. Hij had er ook helemaal geen behoefte aan. En nou denkt de mens dat hij zich voor God verstoppen kan. Ziet u dat er in zijn kennis van God ook een grote deuk gekomen is? En in zijn liefde tot God, als de Heere komt, gaat hij niet tegemoet zoals hij vroeger deed. Omdat hij dankbaar en blij is dat zijn vader hem weer komt opzoeken. Maar hij vlucht bij God vandaan. En zo is het ook met zijn nageslacht. En dat dat met zijn nageslacht zo is, we zongen ervan met Psalm 14. En dat is de psalm die Paulus citeerde in Romeinen 3. En daar staat het allemaal. Er is niemand. Niemand. Moet u indenken. Van al die schepselen. Van Joden en heidenen. Van kerkmensen en mensen buiten de kerk. Er is niemand die God zoekt. Allemaal door God geschapen. Allemaal door God onderhouden. Allemaal door Gods hand gezegend, de een meer, de ander minder. Allemaal door de Heere bewaard. Allemaal door de Heere van de ene dag in de andere gedragen. Allemaal delend in Gods gedurige zorg, in zijn langmoedigheid. En er is van al die mensen niet één die God zoekt. Allemaal afgeweken. En van allemaal geldt dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. En er is niemand die rechtvaardig is. En zo is de mens dood. Hij heeft geen contact meer met God en met de dingen van de Heere. De geestelijke zaken, de wereld waarin de geestelijke dingen zich afspelen, daar is hij volkomen van afgesloten. En als hem in de prediking verkondigd wordt en aangewezen wordt, de zondaarsliefde van de Heere Jezus, als hem in de prediking voor ogen gesteld wordt, wat de Heere Jezus ervoor over gehad heeft. Zoals we dat in de lijdenstijd met elkaar hebben mogen overdenken. Die ontzaglijke weg die hij heeft willen gaan. Dat bloed dat hij ervoor over heeft gehad. Dat hij heeft willen storten. Die angsten der hel die hij heeft willen doorworstelen. En dat alles omdat zijn liefde tot zondaren hem daartoe dreef. En omdat hij de zijnen lief had tot het einde. Als ons deze onbegrijpelijke en onuitputtelijke liefde van Christus verkondigd wordt. En als ons voorgesteld wordt wat hij nou gedaan heeft om mensen te redden. Dan luisteren we daarnaar en we proberen het een beetje te volgen. En we gaan de kerk uit. En we schudden het van ons af. En als ons op een ander moment uit het woord van God wordt aangetoond dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van een levend God. En dat als de toorn van God losbreekt tegen een zondaar, dat er dan geen houden meer aan is. dan kunnen we een ogenblik diep onder de indruk zijn. En dan kan een ogenblik de schrik ons om het hart slaan. Maar een uur later zijn de indrukken weer vervaagd. En het doet ons niks meer. Waarom niet? Omdat we onvatbaar zijn voor de indrukken van de wereld om ons heen. Wilt u een duidelijker bewijs dat we dood zijn? Dood? En bovendien, en dat zei ik zo pas ook, van een dode kan ook gezegd worden dat hij geen hoop, dat er geen hoop meer voor hem is. Het kan nooit meer goed komen. Je haalt die dode niet meer terug. Zal een dode leven? Nee. Zal een geestelijk dood mens leven? Zal een geestelijk dood mens iets kunnen bijdragen, iets kunnen verrichten, iets kunnen tot stand brengen, waardoor hij weer opgewekt kan worden? Als er ooit van een opwekking van een dode sprake zal zijn, gemeente, dan weet u uit het woord van God, dan is het ingrijpen van buitenaf noodzakelijk. Toen we het maandagmorgen met elkaar hadden in de prediking over die jongen van de weduwe in Zarfat, toen hebben we één ding toch ook begrepen, hoop ik, dat die jongen zichzelf niet opgewekt heeft. Dat hij toch zelf niet de keus gemaakt heeft, ik ga weer leven. Dat Elia hem naar beneden kan dragen en aan zijn moeder geven met de woorden, zie uw zoon leeft, dat is omdat God ingegrepen had. En als in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde dat meisje van 12 jaar, dat dochtertje van Jairus, dood op haar bed ligt. En Jezus al die mensen uit het huis weggestuurd heeft en alleen de vader en moeder van het kind en 3 discipelen meegenomen heeft naar de kamer waar dat dode kind op bed ligt. Dan staat dat kind niet uit zichzelf op. Maar dan zegt Jezus tegen haar, Talita, kumi. En hij neemt haar bij de hand. En hij trekt haar overeind. En dan leeft ze. En als Lazarus in het graf ligt en Martha zegt, Heere, laat de steen alsjeblieft voor dat graf, want hij riekt al. Het is 4 dagen geleden al dat hij stierf. Heeft Jezus toch beveld dat die steen weggerold kan worden. En dan is er niet dan al wat gestommel in het graf, omdat Lazarus bezig is op te staan en zijn lijkkleren van zich af te leggen. Maar dan staat Jezus eerst in de opening van dat graf en hij zegt, Lazarus, kom uit! En dan staat de gestorvene op. Eerder niet. Zal er een opstanding van een dode zijn, gemeente, dan is er een godswonder nodig. Zal een geestelijk dood mens, en ik hoop dat u ervan overtuigd bent dat dat de waarheid Gods is over ons natuurlijk bestaan, geestelijk dode mensen, zullen we ooit opstaan uit onze doodstaat. Dan is er een wonder van de Heere nodig. Wat veroorzaakt nou die dood? Waardoor is dat nou zo gekomen? Dat woord uit Romeinen 6 kan geciteerd worden. De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar Paulus zegt het in Efeze 2 ook in dat eerste vers. Gij waart dood door de misdaden en de zonden. En dat werkt hij uit en ik kan niet op elk woord letten natuurlijk en dat hoeft ook niet, maar u mag best over de dingen die hier staan verder zelf mediteren. Maar een paar dingen wil ik u toch eigenlijk wel aanreiken. Door de zonde heeft de mens nu ook totaal verkeerde gedachten van God gekregen. Door de zonde is hij in zo'n toestand terechtgekomen. En vergis u nou niet. Want dan moet u niet denken dat als de Heer in zijn woord spreekt over de doodstaat van de mens, dat dat dan tegelijkertijd betekent dat die mens in zijn doodstaat dan ook kennelijk helemaal niks meer doet. Dat hij inactief is, dat hij passief is. Nee. In de dood gaat de ontbinding door. Dat is een harde werkelijkheid. Maar het is een werkelijkheid. In de geestelijke dood gaat de ontbinding verder. En daarom is de mens in zijn geestelijke doodstaat niet passief en inactief, maar actief. U moet eens letter op letten wat Paulus zegt, dat ze in die doodstaat allemaal gedaan hebben. Gedaan hebben. Ze hebben gewandeld in hun doodstaat. Ze hebben de wil des vleeses gedaan. Als de mens zondaar wordt, dan verandert hij niet in een stok en een blok. Dan heeft hij nog bepaalde faculteiten. Dan heeft hij zijn verstand nog. Alleen het is verduisterd. Dan heeft hij zijn gevoelens nog. En zijn emoties. Maar die zijn helemaal verwrongen. Dan heeft hij zijn begeerten nog. Maar die zijn op het verkeerde gericht. Dan heeft hij zijn wil nog. Maar die is ook verwrongen. En die kan ook niet meer recht functioneren. Maar omdat hij al die dingen nog heeft, de wil en gevoelens en verstand enzovoort, kan hij nog doen. Kan hij nog wandelen. Maar al die activiteiten vinden plaats in de sfeer van de misdaden en de zonden. En die worden bepaald door de eeuw van deze wereld. En door de overste van de macht der lucht. Die zegt ons hoe we doen moeten. En die houdt ons voor wat we zullen doen en waar we zullen gaan en wat we zullen beslissen. En die maakt gebruik van dat verduisterde verstand om ons tot nieuwe zonden te brengen. En die maakt gebruik van die verwrongen wil om ons opnieuw tot zondige en verkeerde dingen te brengen. En die speelt één in op die verwrongen en verkeerde begeerten in een mensenleven. En die zorgt ervoor dat er meer verkeerde begeerten worden bevredigd. En dat er gestreefd wordt naar nog meer zonde. Slaven. Slaven. Begrijpt u waarom dat er nou ook staat in de Bijbel? Dienaren van de boze. En als je al die dingen van de apostel Paulus hier in de verzen 2 en 3 met name samen neemt. Weet u wat we daar dan van kunnen leren? In de eerste plaats dat de wereld waarin we leven een boze wereld is. Geestelijk en zedelijk een slechte wereld. Daar moet je ook niks goeds van verwachten. Want daar komt niks goeds van. Die wereld staat dan ook opgeschreven om verbrand te worden. God gaat er een keer mee afrekenen. Want zoals die wereld er nou uitziet, kan hij er ook niks mee beginnen. Die wereld is doortrokken van het anti-goddelijke in haar verwachtingen, in haar levensstijl, in haar houding tegenover God, in haar activiteiten, in haar filosofieën, in alles. Ze is slecht. Gewoon slecht. Ook al lijken de dingen mooi en al lijken de dingen nog aardig te zijn en al zou je er nog best zin in kunnen krijgen, de wereld is onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht en daarom is de wereld slecht. Geregeerd ook door de duivel die overal achter zit. U zegt, ja, dat begrijp ik. Die zit natuurlijk overal achter en die toename van goddeloosheid, dat komt ook bij hem vandaan. En mensen ertoe brengen om allerlei gruwelstukken te bedrijven en alle fatsoensnormen achter zich te laten enzovoort enzovoort. En de toename van de ongerechtigheid, ook in de tijd waarin wij leven, het zal allemaal van de duivel moeten komen. Die geeft het de mensen in en mensen volgen hem gewillig. Ja, is allemaal waar, maar net zo goed zit hij achter uw materialisme. En net zo goed is het van hem dat we liefdeloos tegenover elkaar kunnen doen. En net zo goed is het ook van hem als we zelfzuchtig en egoïstisch zijn en hoogmoedig. Hij zit overal achter. Hij heeft zoveel macht. En hij oefent die over iedereen uit. Niet alleen die heidense Efeziërs zoals we zagen, maar ook die Farizeese Paulus. Ook al leefde de man onberispelijk. En al zijn er met hem die ook zo'n soort leven hebben waar je geen vuile vinger op kunt leggen. En die trouw zijn in het betrachten van hun godsdienstige plichten. En die strijden voor de waarheid. En die het niet kunnen hebben als er op de preekstoel iemand staat te verkondigen wat niet helemaal overeenkomstig de Heilige Schrift is. Maar we zijn allemaal in de grond van de zaak vijanden van God. Mag ik u vragen, heb ik die belijdenis nou al eens echt met uw hart leren onderschrijven? En deze verdorvenheid is nou gans en geheel. Gemeente, niet alleen maar ten dele. Het zit niet alleen in ons verduisterde verstand. Het zit niet alleen in bepaalde verkeerde neigingen. Het zit niet alleen maar in en nog maar een paar andere dingen. Maar ook onze wil is er helemaal door kreupel gemaakt. En daarom ligt het niet in het bereik van uw of mijn hand om de zaligheid te willen aannemen. Het ligt niet binnen het bereik van een mens dood in de misdaden en de zonde om zichzelf te bekeren. Het ligt niet binnen het bereik van een zondaar om zelf te gaan geloven. Staat deze leer u niet aan, dan bent u niet de enige. Want er zijn er heel veel die deze leer niet accepteren willen. Maar één vraag, is het bijbels, om het zo te zeggen? Als het niet bijbels is, hoef ik het niet te geloven. Maar als het bijbels is, dan hebben u en ik geen keus. Dan moeten we het geloven. Kun je het niet geloven, stijgt alles van binnen er tegenin. Vinden we dit te vernederend? Blijft er dan van ons te weinig over? Hebben we dan helemaal niks meer? Laat God ons dan helemaal niks meer overhouden? Ga nou op je knieën en vraag aan de Heere: Heere, mag ik eronder buigen? Want ik kan er niet omheen, het is uw eigen woord. U zegt het. Val dan op de knieën. En ga ontdekken dat er maar één, echt maar één oplossing is. En dat is, we hebben genade nodig. En daarom hoort dit ook bij de leer der genade, gemeente. Want kan dat dan nog veranderen? Ja, kon het bij Lazarus nog veranderen? Martha zei nee. Heere, laat maar, het is te laat. Kon het bij de dochtertje van Jairus nog veranderen? Die knechten van Jairus die kwamen vertellen, uw dochter is gestorven. Die zeiden erbij, valt de meester maar niet meer lastig. Het is nou te laat, Jairus. Het kon niet meer veranderen. Kon het bij de jongeling Tenaai nog veranderen? Ze gingen de jongen al begraven. Er zal er niet één geweest zijn die gedacht heeft, nou kan het op het laatste moment voordat hij in het graf gaat, toch nog behouden. toch weer levend worden. Nee, wat de mensen betreft was het te laat. Kon dat jochie van die weduwe in Zarfat nog tot leven terugkeren? Die vrouw zei, nee, het is te laat. En Elia wist ook niet. Kan het nou met zo'n geestelijk dood mens nog in orde komen? En dan gaan we nog een keer naar Efeze 2, gemeente. Want wat doet Paulus? Als hij al deze dingen noemt, ik zei, dan herinnert hij hen aan hun verleden. Dan spreekt hij ook in de verleden tijd. Zo heb je geleefd. Zo ben je geweest. Gij waart dood in de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt. We waren van nature kinderen des toorns. Maar wat is er gebeurd? Vers 4. Maar God. Dat is er gebeurd. God is aan het werk gegaan. En God heeft gedaan waar de apostel mee kon beginnen. En u heeft hij mede levend gemaakt. Met Christus. God heeft voor verlossing gezorgd. En hoe de Heere dat gedaan heeft, wel, het is pas Pasen geweest. En wilt u dus nalezen in de context van deze tekst in Efeze 2, dan moet u het slot van Efeze 1 maar eens lezen. Want daar gaat het over de Heer Jezus en over wat er met hem gebeurd is. En hoe hij uit de doden opgewekt is. En hoe die opwekking van Christus uit de doden een vervolg gekregen heeft in zijn hemelvaart. En in zijn zitten aan de rechterhand Gods en in bekleed worden met heerlijkheid en majesteit. En dan moet u ook het vervolg van die tekst maar eens lezen in Efeze 2. Maar in samenhang met Christus heeft de Heere het volk dat hij van eeuwigheid verkoren had, het eerste deel van de leer der genade, het volk dat hij in Christus verlost heeft, waar Christus zijn bloed voor betaald heeft en waar Christus verzoening voor bewerkt heeft, het tweede onderdeel, van de leer der genade. God heeft ervoor gezorgd dat er voor dat verloren volk, voor die geestelijk dode mensen, redding was. Hij heeft ze opgewekt, mede met Christus. Deden ze daar zelf wat aan? Net zo min als dat Lazarus wat aan zijn opwekking deed. Net zo min als dat dochtertje van je Iris zelf wat aan haar eigen opwekking deed. Hebben de andere mensen daar wat aan bijgedragen? Net zo min als dat Martha een bijdrage leverde in de levendmaking van haar broer. Net zo min als dat Jairus een bijdrage leverde in de levendmaking van zijn dochter. Net zo min als die weduwe in Nain iets heeft toegebracht aan de levendmaking van haar zoon. Het was Gods werk. Maar God. En gemeente, ik heb het u al vaker gezegd, maar ik zeg het weer, want er is reden om het nog eens een keer te zeggen, juist ook vanwege de waarheid van Gods woord waar we vanavond mee geconfronteerd worden. Als dit er niet was, en als dit niet gezegd kon worden, als Paulus dat niet had kunnen schrijven aan de Efeziërs, en als God dat niet bewaard had de eeuwen door in zijn heilig woord, die twee woorden, maar God, dan zou er geen enkele reden zijn om te preken. En dan zou er geen enkele hoop zijn als God je kinderen geeft om die kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Want het zou absoluut nog onmogelijk zijn ook. Kun je het nou wel bereiken met je preken en met je woorden en met je aansporingen en met je gebeden? Nee, je kunt het er niet mee bereiken. Hoeft toch ook niet? Denk eens aan die twee woorden. Maar God. En kijk zo nou eens terug, kindersheren, waar je vandaan komt. En waar God je gevonden heeft. En waar je nog zou zijn als God niet begonnen was in je leven. Wat er nog van je gezegd zou moeten worden als de Heilige Geest het wonder van genade niet verheerlijkt had. Als de Heere niet bij je zonde graf gestaan had. En als Hij je niet bij je naam genoemd had. Toen je daar lag te trappelen in je bloed. Weggeworpen op de vlakte van het veld. Toen kwam Hij immers langs. En toen zei Hij tegen die vondeling. Waar niemand naar omkeek. En waar geen oog medelijden mee had. Leef. Leef in uw bloed. Als God dat niet gedaan had, was hij er nog geweest en dan was hij er al lang in omgekomen. Als God niet genadig op je neergezien had, als in het leven van een kind des Heren dat niet met gouden letters geschreven kon staan, maar God, dan was je misschien erger dan de ergste. Dan lag je misschien ook in de goot. Dan was je misschien ook verslaafd. Met 1000 banden geketend. Dan zat je misschien ook een straf van 25 jaar uit. Dan was je misschien al in de hel. Of niet? Maar God kwam voorbij. En dat woord dat Hij sprak. Dat levendmakende woord. Waar je niet meer aan ontkomen kon. Die haak die Hij in je leven legde. Waardoor Hij begon te trekken. Die koorden der liefde die Hij om je heen sloeg. Waardoor je hem leerde volgen. Dat is het geheim. Kijk nou eens terug waar je toen was. Is het geen onbegrijpelijk wonder? Is het geen onbegrijpelijk wonder? En naarmate je meer en beter gaat beseffen wat het was om dood te zijn in de misdaden en in de zonde. Des te groter wordt het wonder dat je nou bent wat je bent. Door de genade God zegt Paulus, ben ik wat ik ben. En dit is de enige hoop die er is, ook voor jou en voor u als u nog in de zonde leeft. Heb je er last van? Zou je het anders willen hebben? Weet je niet hoe het anders moet? Weet je niet hoe je je zonde moet nalaten? Kun je jezelf van de macht van de zonde niet bevrijden? Voel je innerlijk die weerstand en dat verzet tegen het evangelie van Gods genade? En is er aan de andere kant toch ook iets in je ziel dat je zegt, en als het goed zal komen, dan moet het langs diezelfde weg goed komen? Kun je je niet gewonnen geven aan de Heere? Laat de duivel je niet los. Laat jezelf de zonde niet los. Er is maar één hoop. Daar moet je het van hebben. Daar moet je dan ook bij zoeken. Bij dat wonder dat God, dat Paulus kon schrijven. Maar God. Amen. Psalm 25, het tweede vers. Laten wij samen danken. Heren, wij danken u ook voor dit woord. Ja, heren, het is toch ook een woord van u. Het is toch ook een heel eerlijk woord. Het laat ons zien dat het van ons niet komt. Nooit. Maar het laat ons ook zien dat het van u komt. En dat het zo ook goed is. Geef dat we het ermee eens mogen zijn, heren. Niet alleen maar theoretisch, want ach ja, we kunnen de waarheid helemaal wel toestemmen en we kunnen het overal mee eens zijn, zonder dat het ons raakt en zonder dat het ons problemen geeft en zonder dat het ons in beweging brengt en zonder dat het enige uitwerking heeft. Rechtzinnigheid, dat vinden we in uw woord ook, dat kan er zijn in alle opzichten en een instemmen met al de leer der kerk, maar... Heren, dat is nog niet genoeg en dat zegt ook nog niks over ons hart. Maar geef dat we het er met ons hart mee eens mogen zijn. En dat we ervoor vallen. En dat we het ook eerlijk beleiden en beleven. Wat het is om dood te zijn in de zonden en in de misdaden. Heren, het is ontzaglijk. Ontzaglijk erg. Zo is onze situatie. Doe ons er eens van schrikken. Ontdek ons eraan. Want als u er ons aan ontdekt, dan maakt het ons onrustig. En dan kan het zo niet blijven. En dan moet het veranderen. Heren, maar dan gaat het ook veranderen. Begint u daar dan. En laat ons niet langer rustig in onze verlorenheid voortleven. Maar breng ons op de plek waar we zijn moeten om... U, de God van de levendmaking, nodig te krijgen voor het eerst en bij vernieuwing. Om dat werk van de zaligmaker ook nodig te gaan krijgen. Om dat werk van de Heilige Geest niet langer te kunnen missen. Maak ons zo in diepe afhankelijkheid mensen die het van u verwachten. En geef dat... Uw volk en kinderen, als ze terugzien waar ze vandaan gehaald zijn, waar u ze vond, en er is niks eerbaars in. Want u vond ze in hun verlorenheid, u vond ze in hun boosheid, u vond ze in hun afkerigheid, u vond ze in hun openlijk beleefde en uitgeleefde of misschien vroom gecamoufleerde goddeloosheid. U vond ze in hun vleeselijk bestaan. Ze deden de wil des vleeses en der gedachten. U vond ze toen ze nog kinderen des toorns waren. En ze hebben niks om zich op te verheffen. Maar als ze eraan terugdenken, daar kwam God langs. Daar sprak Hij. Daar maakte Hij zijn wonderen heerlijk. Daar strekte hij zijn hand naar me uit. Daar hoorde ik zijn zaligmakende stem. Daar begon het. Daar trok hij met koorden van liefde. Heren, dan kan het alleen nog maar een groter wonder zijn. Als ze nu mogen weten. Maar God, levend gemaakt met Christus. Heren, heilig uw woord aan ons hart. En geef dat het vrucht mag dragen in ons leven. Wees ons nabij, ook in de komende week. Wees er ook bij als we van de week weer naar het graf moeten. Om het lichaam van broeder Van Dis te gaan begraven. Sterk dan de rouwdragenden. En laat uw woord zijn vrije loop mogen hebben, heren. En laat uw genade ook dan mogen worden verheerlijkt. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, het tweede en het derde vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.